Goedenavond allemaal. Zowel u hier in de gereformeerde kerk van Renswoude, als ook degene die op dit moment of op een later tijdstip met ons meeluisteren. En op die manier verbonden zijn ook met deze avond, een eerste avond waarin we begin willen maken met een bijbellezing over het Bijbelboek Genesis. Maar voor alle dingen, eerst een mededeling die ik meekreeg van mijn vrouw. We zijn namelijk, ik heb thuis een groot probleem. En volgens mijn vrouw ligt de oplossing voor dat grote probleem hier bij u en bij jou. Wat is namelijk het geval? U heeft, tenminste dat geldt voor de gemeenteleden, we hebben via de gemeentemail een uitnodiging gekregen voor een pannenkoekenavond. Komende zaterdagavond. En als je als predikantsgezin rondtrekt door Nederland, dan doe je hier en daar contacten op. Dus wat is het geval? Mijn vrouw die heeft in Sliedrecht een aantal contacten aangeboord en gevraagd, is het niet mogelijk dat jullie voor een luttelbedrag of misschien wel voor niets pannenkoeken kunnen leveren, poffertjes. Nou, dat is ook gebeurd. Op dit moment, letterlijk op dit moment, zijn er twee pallets onderweg. Eén pallet vol met pannenkoeken, 60 dozen. En één pallet met poffertjes, 74 dozen. Dat is wel heel enthousiast. Maar goed, u begrijpt, we hebben een behoorlijk probleem. Dat krijgen wij zaterdagavond, degene die daar naartoe hopen te gaan in Oud-Wittenoord, niet op. En ik voorzie, in een doos zitten, zie ik 8 pakken. In elk pak 8 stuks pannenkoeken. Dat maakt ongeveer 4000 pannenkoeken. Dus, wat is nou het geval? Het is allemaal geschonken, voor niets. Het is vers, het is een aanmerk met een houdbaarheidsdatum tot 5 november. Dus daar valt ook de herfstvakantie in. Dat betekent ook voor degene onder ons die misschien geen thuiswonende kinderen hebben of geen kinderen. Ik ben zelf opgegroeid in een buurt waar in de herfstvakantie moeders altijd pannenkoekenavonden organiseren. Het is maar een idee. Maar goed, hier om de hoek op de tafel liggen lijsten. Aan de ene kant lijsten voor het bestellen van pannenkoeken en aan de andere kant lijsten voor het bestellen van poffertjes. Wat kosten ze? Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. 1 pak, 1 euro en 1 doos. Daar zitten 8 pakken in, 5 euro. En dat is allemaal bestemd dan voor de nieuwbouw van onze kerk. Dus dat is geen geld. Je kunt ze ook invriezen. Koel bewaren natuurlijk. Als u daar uw naam en telefoonnummer invult en het aantal wat u wil kopen, dan wordt dat bij u thuis bezorgd. En dat geldt ook voor degene die nu of de komende dagen met ons meeluisteren. Appt u mij, ik stuur het appje meteen door naar mijn vrouw, want ik wil daar tussenuit blijven, dat begrijpt u. En zij organiseert dat met een aantal andere mensen van de fondswervingscommissie, zodat u uw bestelling thuis krijgt. Wel, dit gezegd hebbende gaan we over tot het onderwerp van deze avond. Twee opmerkingen vooraf. De volgende bijbellezing zal plaatsvinden op 14 november. 14 november hier in dit gebouw, zelfde tijd. Er is straks bij de uitgang een collecte en de opbrengst daarvan is bestemd voor de kerk. En we streven erna op deze avond om klokken 21:30 af te sluiten, zodat we na afloop nog even met elkaar een bakje koffie of thee kunnen drinken in de zaal hiernaast. Want dat is wel een van de bijbedoelingen van deze avond. Ook de onderlinge ontmoeting is van belang. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 95 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 95, vers 1 en 2. Laten we ook in het gebed de Heer om zijn zegen vragen over deze avond. Wanneer wij ons Heer voor u stellen in het gebed, dan moeten we u allereerst belijden dat wij geen enkel besef van nature hebben van de majesteit en grootheid van u, de drie enige God. U die, zoals we in deze avond zullen lezen in uw woord, getuigt van uzelf en uzelf ook zo openbaar dat u slechts door het spreken hemel en aarde voor uw aangezicht heeft tot stand gebracht. We kunnen, Heren, met een woord nog niet eens een voorwerp verplaatsen. Maar u schiep sprekend en het was er. Geef dat we in deze avond, wanneer wij al luisteren naar uw woord, ook proberen ons in te denken wie u bent en hoe u alles tot zijn of haar aanschijn heeft geroepen. Geef dat we, Heren, daarin geleid worden door uw geest. Zodat we niet alleen bewaard worden voor oppervlakkigheid, op wat voor manier dan ook, maar in het bijzonder, Heren, dat we al luisteren naar de schriften, overweldigd worden door de majesteit van u en u leren vrezen, eerbiedigen en groot maken. Schenk dat, Heren, ook dat het door mag werken in ons hart en in ons leven. Dat als vrucht van deze avond we ook een aanhankelijk leven gaan vertonen voor uw aangezicht. Een afhankelijk leven, Heren, als het gaat om het in alle dingen alleen van u te verwachten, in het besef van de grootheid van u en onze eigen nietigheid, maar ook een aanhankelijk leven vanuit de liefde tot u, zodat we ook leren beoefenen wat de dichter ons voorhoudt. Mijn ziel kleeft u achteraan. We bidden u, Heren, om die houding als vrucht ook van de omgang met uw woord. Zegent u daarom deze avond. Zegent u de avonden die voor ons liggen. Als u het ons geeft, geef dat we in alle rust ook mogen samenkomen op deze plaats. En schenk ook de rust op de plek waar we op dit moment of op een later tijdstip ook verbonden mogen zijn met deze avond. Het zij thuis of op een andere plek. Neem ons onder uw hoede en zie in uw gunst en in uw genade op ons neer. Hoor zo ons gebed. Om Christus wil. Amen. Ik lees met u het eerste gedeelte van het Bijbelboek Genesis en dat is hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. Dat is in de taal waarin het Oude Testament voor het grootste deel geschreven is en dat is het Hebreeuws één geheel. Genesis 1 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de water. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren, dat maken scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte een uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat de droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde. In de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht voort, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide, dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wemelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb uw lieden al het zaad, zaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaad, zaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover de lezing van Gods woord. Wel, vanavond maken wij een begin met het Bijbelboek Handeling, een Bijbelboek Genesis. En ik zal me vanavond samen ook met u vooral ook concentreren op het eerste vers van hoofdstuk 1. En dat als uitgangspunt nemen voor de Bijbellezing. Dat betekent dat de Bijbellezing ongeveer tot 8:55 is, 8:50, en dan daarna, direct daarna krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Ik kan niet beloven dat ik direct ook antwoord kan geven op uw vraag. Het kan misschien zijn dat ik uw vraag noteer en eerst ook daar rustig over na wil denken of thuis nog wat wil uitzoeken voordat ik daar een antwoord op geef. En dan kom ik daar de volgende keer op terug. We zingen Psalm 95 vers 3 en 4. 95 vers 3 en 4.
Thank you.
In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo, met die woorden, zet de schrift in. Overbekende woorden, zeker voor u en voor jou, wanneer je van huis uit bekend bent met Gods woord. Ook woorden die in onze oren meteen allerlei beelden en vragen oproepen. In de beginnen. Wie een klein beetje de discussies volgt die in de achterliggende jaren ontstaan zijn in de gereformeerde gezinten en in dat deel van het kerkelijk leven dat zich wil rekenen tot de bijbelgetrouwe deel, leest ongetwijfeld net als ik meteen die woorden tegen de achtergrond van die felle discussies. In de beginnen. Bedoelt de Heere daarmee in het de beginnen, de oorsprong van alle dingen. En krijgen wij nu, wanneer wij Genesis 1 met elkaar samen aan het lezen zijn en ook in stilte overdenken, misschien ook meteen een blauwdruk op tafel te leggen waarin de Bijbelschrijver, die daarin geleid wordt door de Heilige Geest, kort weergeeft hoe God hemel en aarde voor zijn aangezicht heeft ontvouwd. En dan vanaf Genesis 3 een nieuw hoofdstuk begint en dan vervolgens beschrijft wat er als gevolg van onze zonde tegen God van Gods schepping terecht is gekomen. En goed, hoe de Heere dwars door onze verwording en door de gevolgen van de zonde heen mensen roept uit de duisternis tot zijn licht, Abraham uit Ur der Galdeeën, uit de duisternis van het heidendom, om met hem en met zijn nageslacht een nieuw begin te maken. Wel, dat is niet de bedoeling van de aanhef van de schrift. Wat wij dan doen en waar ik mezelf ook op betrapt heb, ook in de voorbereiding voor deze bijbellezing, is dat wij dan meteen de woorden die wij lezen in gaan vullen tegen de achtergrond van onze tijd. Maar wij ontvangen de schrift uit Gods hand, letterlijk vanavond. Het woord van God dat voor ons ligt opengeslagen, hebben we ontvangen uit de handen van de Heere die dat middelijkerwijs via onze ouders wellicht, via de zondeschool of via iemand anders voor het eerst in ons leven in onze handen heeft gelegd. En we ontvangen niet alleen het woord van de Heere, met dat God het woord legt in onze handen, blijft Hij de eigenaar van de schrift. En dat betekent dat Hij dus ook zelf bepaalt wat de betekenis van zijn woord is. Hoe kunnen wij nu erachter komen wat de Heere bedoelt, ook met de eerste woorden in de schrift? Wel, dan zitten we meteen bij de tweede houding die we nodig hebben, ook in het komende seizoen. Niet alleen de houding van ontvangen, maar ook de houding van onvoorwaardelijk luisteren naar de schrift. Vrezen des Heeren begint niet met het stellen van vragen, maar met het stil worden voor God. En het luisteren naar zijn stem. En het buigen voor het woord, ook, en dat komt later, denk ik, vanaf Genesis 3 veel sterker nog naar voren, ook wanneer het woord van God mij schuldig plaatst voor God. Wanneer het woord van God gaat schuren met de verlangens van mijn hart. En wanneer het woord van God mijn leven ook wil leggen onder de tucht van de schrift. We zullen vanavond, en dat zal ook het patroon worden van de komende avonden die voor ons liggen, eerst de gang naar de schrift moeten maken, uitluisteren wat het woord van de Heere ons voorhad. En dat geldt ook voor het eerste woord waarmee de Bijbel begint, in de beginnen, en dan staat direct daarna God. De zinsopbouw van de taal waarin het Oude Testament geschreven is, is anders dan die van ons. Het belangrijkste, en dat is eigenlijk het onderwerp, staat altijd in het Hebreeuws vooraan. Maar nu staat het woord begin vooraan gevolgd door God. En daarmee wil de Bijbelschrijver duidelijk maken dat God aan het begin staat. Hij was er voordat hij ging scheppen. God staat aan het begin. Hij staat niet alleen aan het begin van de schepping, de zes dagen die voor hem liggen en waarmee de Heer ook de schepping gaat ordenen, dat zullen we zo meteen nauwkeuriger gaan bekijken. Maar de Bijbelschrijver wil ook duidelijk maken, hij staat aan het begin van de schepping, aan het begin van de geschiedenis, aan het begin van de aartsvaders, aan het begin van de uittocht, aan het begin van de intocht in Canaan, aan het begin van de koningentijd, aan het begin van het Nieuwe Testament en aan het begin van deze tijd tussen Nieuwe Testament en wederkomst. God bepaalt de tijd. Hij geeft betekenis aan gebeurtenissen. En dat doet God sprekend. Met zijn mond duidt hij dat wat wij in ons leven ondervinden. Met zijn mond geeft hij betekenis aan gebeurtenissen die in ons leven soms een verpletterende, een verbijsterende indruk kunnen laten. Die ons de hand op de mond doen leggen omdat we er geen raad mee weten. Sprekend staat hij aan het begin. Sprekend stuwt hij de geschiedenis voort en sprekend brengt hij de geschiedenis uiteindelijk tot zijn bestemming. En die bestemming is de aanbidding van God. Dus in het eerste woord van de schrift wordt niet alleen een begin gemaakt met het beschrijven hoe de Heere sprekend de hemel en de aarde tot aanschijn heeft geroepen. Maar wordt ook duidelijk gemaakt dat God in alle gebeurtenissen aan het begin staat. En dat hij dus ook het beginsel is van de geschiedenis. Dat hij de zin geeft aan de geschiedenis en ook aan de actualiteit. En dat hij betekenis geeft aan de toekomst die nog voor ons ligt, maar waarvan de schrift op zoveel andere plaatsen betuigt dat ook de toekomst ligt in de handen van deze God. God regeert. Met dat machtig beleiden zet de schrift in. En tegen die achtergrond moeten we die eerste woorden waarmee de Bijbel opent dus ook beginnen. Moeten we die woorden waarmee de Bijbel begint ook dus verstaan. Het eerste vers concentreert zich niet alleen op het begin van de geschiedenis, de eerste zes dagen. En dat eindigt dan aan het einde van de zesde dag, omdat God op de zevende dag gaat rusten. Nee, dat woord begin werpt als het ware zijn schaduw uit tot en met het laatste vers van Openbaring 22. En opent het perspectief naar de toekomst toe. Of zoals Paulus dat later zal zeggen in het Nieuwe Testament. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat betekent dat de Bijbel dus meteen in die eerste versen ons een perspectief, een verstaanskader, een horizon meegeeft, een wereldbeeld meegeeft. God schept dat beeld. En hij geeft daaraan betekenis. Daarmee neemt de Bijbel ook meteen een hele andere insteek dan vele andere religies en godsdiensten in de tijd en in de wereld waarin de Bijbel is ontstaan. Het wereldbeeld bijvoorbeeld van het oude nabije oosten in verschillende godsdiensten tot met de 6e, 5e eeuw voor Christus is zoals we noemen circulair. Dat betekent dat iedere keer weer opnieuw de dingen zich herhalen. Vaak is dat wereldbeeld dan ook afgestemd op de seizoenen van deze tijd van het jaar van neergang, het intreden van het vergankelijk, het sterven, het afsterven. Periode van rust, van dorheid, van onvruchtbaarheid. En in het nieuwe jaar, in het voorjaar, begint dan weer het nieuwe jaar en zo cirkelt als het ware het leven in een rond. Haaks daarop staat het wereldbeeld van de schrift. Juist door deze inzet. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij staat dus niet alleen aan het begin, maar hij bepaalt dus ook de route van de geschiedenis naar de toekomst toe. En dat geeft geen cirkelbeeld in de schrift. Dat geeft een lijn. Een lijn naar voren. Gods woord is vanaf het begin, vanaf Genesis 1 vers 1, gericht op de toekomst. Een toekomst die, wanneer we alleen ons letten op dit eerste vers, voor ons toch helemaal gesloten ligt, maar een toekomst die dus wel al ligt in de handen van de Almachtige God. Waarom is dat zo belangrijk om dat nu al met elkaar te constateren? Dat God aan het begin van de schepping staat, dat Hij zometeen de schepping op zijn eigen wijze, zoals Hij dat wil, vorm gaat geven, maar dat het daar niet bij blijft. Wel, dat maakt duidelijk dat de onderliggende laag in de schrift een laag van verbinding is. Dat moet u ook vasthouden, ook voor de komende avonden. Het is de Bijbelschrijver die dat in het Bijbelboek Genesis ook op allerlei manieren probeert te benadrukken. Denk alleen maar aan het woord, de uitdrukking die 10 keer voorkomt in het Bijbelboek Genesis, dit nu zijn de geboorten. Een uitdrukking die niet alleen voorkomt in de scheppingsgeschiedenis, maar ook in de aartsvadersgeschiedenis. Die als het ware in het hele Bijbelboek Genesis de doorgaande lijn van Gods handelen in de geschiedenis en in de actualiteit en in allerlei gebeurtenissen keer op keer belicht. God staat erboven. Hij regeert. Het ligt in zijn hand. En Hij bepaalt hoe in gebeurtenissen die voor ons misschien raadselachtig zijn, en die wellicht ook in de rest van ons leven raadselachtig zullen blijven. Of heeft u dat niet? Dat je soms verdwaalt in de jungle van dit leven. Zeker in de tijd waarin wij leven, de prikkels die naar ons toekomen, de gebeurtenissen die ons overweldigen, de actualiteit. Ik kom steeds meer jonge mensen tegen die er bewust voor kiezen om niet meer het nieuws te volgen. Dat is niet omdat ze wereldvreemd willen zijn, maar omdat ze het gewoon niet meer kunnen bijhouden. Hun hoofd, zo zeggen ze dan, zit helemaal vol. Wel, laat het vanavond, en dat is meteen dan ook de eerste lijn naar ons leven, laat het vanavond dan vanuit het woord van God voor onze troost zijn. Dat alles ligt in de handen van de Heer. Dat Hij aan het begin staat. En dat wanneer Hij begint te spreken, het niet sprekend loslaat, maar sprekend vasthoudt. En sprekend regeert. En sprekend ordent. En sprekend herschept. En sprekend uiteindelijk de belofte vervult. In den beginnen. Schiep God. Dat is het tweede woord waar ik vanavond bij u wil stilstaan. Bij het woord God of Elohim, zoals het in het Hebreeuws staat. En eerlijk gezegd, als u de Bijbel voor het eerst zou lezen vanuit de wereld waarin de Bijbel is ontstaan, dan zou die naam Elohim, God, u zwaar teleurstellen. Omdat het op het eerste gehoor een neutrale, nietszeggende naam is. Een algemene naam. Een naam die ook voor de goden worden gebruikt buiten Israël, in andere godsdiensten. Het is ook een uitdrukking die gebruikt wordt voor hooggeplaatste personen. Rechters in het Oude Testament worden ook goden genoemd. Dat heeft dan te maken met hun status, hun positie. Waarom kiest de Heilige Geest die hier achter schuil gaat voor dat, mag ik het eens zo zeggen, lege, neutrale, nietszeggende woord om de schepper van hemel en aarde, die hier langzaam maar zeker sprekend zijn majesteit en grootsheid openbaart, zo te typeren als God? Wie dit moment uit het scheppingsverhaal, de scheppingsgeschiedenis van Genesis legt, naast allerlei andere teksten uit het Oude Nabije Oosten, waar op allerlei manieren ook een verklaring wordt gezocht op de vraag, hoe is de wereld eigenlijk tot stand gekomen en wat voor rol hebben de goden daarin gespeeld, zal direct overspoeld worden door allerlei bijzondere namen waarmee de goden zich tooien, door bijzondere verhalen om indruk te maken over de macht en de majesteit van die goden, over allerlei inkijkjes die je dan krijgt in de godenwereld, wat er zich allemaal heeft achter de schermen van de godenwereld heeft afgespeeld, voordat de goden om wat voor reden dan ook een besluit namen om te gaan scheppen. We komen daar later nog eens een keer op terug. Tegen die achtergrond valt het juist op dat Genesis op een hele sobere manier begint met het spreken over God. En juist die soberheid is veelzeggend. De schrift zet niet in met het leveren van bewijzen van God, dat God bestaat. De schrift zet niet in met het imponerende van de God van Israël, de grootheid en de majesteit van God. Nee, het behaagt deze almachtige, groot en heerlijke God om in alle eenvoud zich sprekend te openbaren. En juist door, mag ik het dus zo zeggen, juist door die beweging die de schrift maakt hier op dit moment, schept God in zijn majesteit en heerlijkheid ook nabijheid. De afstand tussen hem en ons, tussen hem en zijn schepping, wordt slechts overbrugd door een stem. God spreekt. En het is er. De Bijbel begint dus niet met het aanleveren van allerlei bewijzen om ons lezers ervan overtuigen dat dit de ware God is, dat dit de enige God is. Nee, het verrassende is juist in het Bijbelboek Genesis, zeker in de eerste hoofdstukken, dat de afgoden helemaal niet aan de orde komen. Daar schenkt God geen aandacht aan. Hoewel de wereld van die dagen een wereld van veel godendom is. Maar de schrift en daarin de Heere God trekt zich daar niets van aan. God gaat sprekend, soeverein en vrijmachtig zijn eigen gang en plaatst zichzelf direct in het middelpunt. Dat noemen we met een duur woord theocentrisch. God staat in het middelpunt. En daarmee hebben we wel een unieke lijn te pakken, ook in de wereld waarin het Oude Testament ontstaat. Alle vragen in de teksten uit het Oude Testament zijn vragen die vanuit de mens gesteld worden. Vragen die, nou ja, onze kinderen ook stellen. Waar kom ik vandaan? En waarom is dit? En waarom is dat? En als we zo'n leeftijd hebben, wij zeiden dan wel eens een keer, nou, nu is het wel eens een keer voorbij met dat waarom. Je houdt nu maar even je mond. En dat hielden ze dan weer even vol en dan begon het weer. Papa, waarom dit? Waarom dat? Het zijn vragen vanuit ons. Mooie vragen, omdat een kind daardoor ook laat zien dat het zich wil ontwikkelen. Maar de schrift begint niet met onze waarom-vraag. De schrift begint met in de beginnen God, letterlijk. Hij staat aan het begin. En hij plaatst zichzelf in het middelpunt. Deze God gaat scheppen, zo benadrukt de Bijbel schrijven met grote klem. Het woord dat hier wordt gebruikt is trouwens ook een uniek woord. De Bijbel in het Oude Testament wordt gebruik gemaakt van verschillende woorden die allemaal te maken hebben met iets maken, iets vervaardigen, iets tot stand brengen. Maar het woord wat hier wordt gebruikt in het Bijbelboek Genesis is een uniek woord. Met dit werkwoord is maar één iemand steeds het onderwerp en dat is God. Dit woord hoort alleen bij God. God schept. Dat betekent dat juist God ook de betekenis van dit werkwoord uitlegt. Hij is het onderwerp. En in de manier waarop hij gaat scheppen, geeft hij dus ook betekenis aan het unieke van dit werkwoord. Het eerste wat opvalt, en ik kom daar later nog op terug, het eerste wat opvalt is dat God gaat scheppen uit niets. God schiep uit niets. Hier in Genesis 1 wordt dat indirect ons voorgehouden. God schiep uit niets. In Hebreeën 11, de eerste drie versen, wordt het zwart op wit gezegd dat God uit niets hemel en aarde tevoorschijn heeft geroepen. Maar ik wil dat op dit moment even laten liggen. Wat veel belangrijker is, en daar wil juist dit bijzondere werkwoord ook alle nadruk op leggen, is dat God dit alleen kan. Voordat wij met de vragen gaan komen, maar wat is dat dan precies uit niets en wat is dan eigenlijk niets en wat moet ik me daarbij voorstellen? En was er dan helemaal niets voordat God ging spreken? Wil de Bijbelschrijver benadrukken, God schiep. Los van de vraag hoe hij op een unieke, onvergelijkbaar, onnavolgbare, op een unieke wijze schiep. God schiep. En dan hebben we meteen ook het tweede van dit werkwoord te pakken. Het is niet alleen dat de Heere alleen zo kan scheppen. Het woord wordt ook in het Oude Testament gebruikt om juist onverwachte, onvoorziene situaties te onderstrepen. En ook dan is het de Heere die dat doet. God schept niet alleen de mens. En God schept niet alleen in vers 27 de walvissen, de grote dieren in de zee. De zeemonsters vallen daar dus ook bijvoorbeeld onder. De Leviathan waar Job van spreekt. Maar God roept ook onvoorziene situaties tevoorschijn. Of Jesaja 43 vers 15. God schiep Israël. Om het wonder van het volksbestaan te onderstrepen. Maar om ook duidelijk te maken dat God dus soeverein is. Zijn almacht kent geen grenzen, maar hij staat er dus ook boven. Als God gaat scheppen, is hij ook scheppend bezig te handelen. Hij bepaalt wat hij schept en hij bepaalt hoe het eruit ziet. Hij bepaalt het moment waarop het geschapen wordt. Hij bepaalt de verbanden waarin het geplaatst wordt. Hij staat erboven. Dat is als het ware de kern van dit werkwoord. God is soeverein. Hij maakt zich niet afhankelijk van zijn schepselen en hij houdt zich niet afhankelijk van het geschapene. Nee, hij staat erboven. Hij doet ermee wat hem behaagt. Wel, als we zo gaan luisteren naar de schrift, dan valt ons allereerst op dat juist onze vragen die wij zo belangrijk vinden, hoe is alles ontstaan, op dit moment niet eens aan de orde komen. Op een hele eenvoudige en tegelijkertijd dus op een indrukwekkende, eerbiedige manier wordt in de eerste woorden van Genesis 1 vers 1. Al beleden wie deze unieke, grote, heerlijke, aanbiddelijke God is. Hij doet wat hem behaagt. En hij heeft er een behagen in om te scheppen. Waarom? Omdat hij God is. Daarom. Hij staat aan het begin. En hij wil dit. Hij wil daarin zichzelf verheerlijken. Dat zou misschien voor u een verklaring kunnen zijn. Maar misschien moeten we op dit moment in navolging van de schrift eerst stil worden voor deze grote God. Die zich zo gaat openbaren in wie hij is, God schept. En wat opvalt is dan ook meteen een bepaald patroon dat zich gaat aftekenen in de schrift. Keer op keer zien we dat patroon in het eerste hoofdstuk terugkomen. Ik wil het even langzaam met u nalopen. Een patroon dat als volgt eruit ziet, en u ziet dat in vers 3 bijvoorbeeld heel sterk. Het patroon is als volgt. God spreekt, God zeide. Vervolgens klinkt dan het bevel, daar zij ligt. Dus dat is het tweede, God spreekt, God beveelt. Vervolgens wordt beschreven wat God dan realiseert als hij spreekt. In dit geval het licht. Daarna volgt een verslag. Vers 4, God zag het licht. Vervolgens wordt er ook iets gezegd over God die noemt of zegent. Er wordt een waardeoordeel gegeven door God zelf over zijn schepping. En zie, het is goed. God zag dat het goed was. En al scheppend, schept God ook de tijd. We zien een bepaald patroon oplicht. Keer op keer. In Genesis 1, ik wil het nog eens rustig meer voor u herhalen. Dat patroon begint met spreken. God spreekt. Vervolgens wordt gezegd hoe God spreekt, namelijk hij beveelt. Zoals een koning beveelt. Zo beveelt deze grote, soevereine koning van hemel en aarde. Direct daarna wordt beschreven dat dat bevel van de Heer ook zichtbaar wordt. En zie, er was licht. Er wordt een verslag gedaan. God zegende het. Volgende. Een waardeoordeel volgt. Het is goed. En als scheppend heeft God de eerste dag geschapen. In het patroon zien we nog iets zichtbaar worden. Namelijk dat God vanaf de eerste dag ook onze werkelijkheid aan het scheppen is. En die werkelijkheid is, zoals wij dat dan noemen, driedimensionaal. Tijd, ruimte en stof. God schept die werkelijkheid. Maar hij is niet te vangen in die werkelijkheid. Hij laat zich niet opsluiten in zijn schepping. Tal van plaatsen, en dat is een van de fundamentele belijdenissen in het Oude Testament, wordt beleden dat God hoger is dan de hemelen. Dat God troont boven de hemelen. Dat hij de hemel overstijgt. En daarmee wordt duidelijk ook onderscheid gemaakt tussen hoe de Heere zich openbaart in de schepping en de vele afgoden in de wereld van de Bijbel, maar ook in onze moderne tijd, we komen daar later nog op terug. Namelijk dat deze God scheppend hemel en aarde tot stand heeft gebracht en tegelijkertijd in zijn soevereiniteit er bovenuit stijgt. Het is en blijft aan hem onderworpen. We kunnen God dus ook niet vangen in onze denkkaders. We kunnen God niet opsluiten in een gebouw. We kunnen God niet beperken tot deze wereld. We kunnen Gods almacht niet begrenzen tot de grenzen van het universum. Nee, ver daarbovenuit. Ver daarbovenuit. Aan het begin van alles staat God. Hij schept tijd, schepping van hem. En u moet dan even onwillekeurig ook denken aan die opmerking in het Bijbelboek Openbaring. Als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in dat Bijbelboek worden beschreven, dan staat er en er zal geen tijd meer zijn. Je moet meteen denken aan een bewaard panddag in Sliedrecht, waar dominee Sonneveld voorging. Ik zat er als kleinkind in de kerk. Die sprak over die woorden en die haalde al sprekend zijn horloge eraf en liet dat zo naar beneden vallen. Er zal geen tijd meer zijn. Ik haast me dan te zeggen, met eerbied gesproken, maar wat voor tijd zal er dan aanbreken toch? Als u en ik door genade dan voor de troon van God mogen staan en hem mogen aanbidden zoals hij werkelijk is. Werkelijk is. Niet driedimensionaal, maar zoals God werkelijk is. God schept niet alleen de tijd, God ordent ook zijn schepping, stap voor stap. Het is de Heere die die orde bepaalt trouwens. We zullen daar de volgende keer rustiger naar gaan kijken, en als we dan de 6 dagen gaan behandelen. Maar God ordent de tijd, God ordent de dagen, God ordent de week, God ordent de schepping en dat doet hij steeds sprekend. Met andere woorden, dat wil de Bijbelschrijver daar dus ook mee benadrukken. Het kost hem geen enkele moeite. Hij hoeft daarvoor alleen maar slechts te spreken. En het is er. En zo, sprekend, ordenend, tijd en ruimte scheppend, ontvouwt God voor zijn aangezicht de schepping zoals hij dat wil. Niets wordt aan het toeval overgelaten. En niets wordt als het ware achtergelaten met rafelranden. Wat wij mensen dan vervolgens moeten complementeren, af moeten ronden. Nee, God schept, volmaakt, zoals hij dat alleen kan. En dat volmaakte wordt hier in Genesis 1 ook op een bijzondere manier benadrukt. Ik zit bijna aan het einde van de lezing. Namelijk door het getal wat in de Bijbel steeds de volmaaktheid van God benadrukt. En dat is het getal 7. Als u dat op prijs stelt, dan wil ik wel ook via de mail, dan stuurt u maar een mailtje of een app, de versen aan u meegeven. U moet het vanavond misschien even doen met goed vertrouwen. Maar ik benadrukte net dat er een patroon zichtbaar is in Genesis 1. Het patroon van God die alle dingen realiseert. 7 keer wordt dat benadrukt in Genesis 1. Er wordt een verslag gedaan, zei ik, tijdens dat patroon. 7 keer wordt dat gedaan. 7 keer noemt of zegent God dat wat hij heeft geschapen. 7 keer klinken de woorden, en het is goed. En 7 keer horen we dat het dag is geweest en nacht is geworden. 7 keer. In de taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, is Genesis 1 vers 1 een zin die telt 7 woorden. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daarin zien we allereerst iets van de majesteit. Van God de Heilige Geest. Die niet alleen ons voor ogen schildert de grootheid en de heerlijkheid, de schoonheid van de schepping. Maar die ook de literaire wijsheid, de schoonheid in het geschrift meegegeven heeft aan de Bijbelschrijver. Om zo de schepping van hemel en aarde op papier te zetten. De Bijbel is niet zomaar een boek wat uit de losse pols is geschreven. Nee, dit boek ontvangen wij met eerbied. Met ontzag. Ook vanwege de schoonheid van de schrift. Ook deze kant van de schoonheid van de schrift. En met dat de Bijbel dat benadrukt door het getal 7, de volmaaktheid van God, kunnen we ook meteen constateren dat we hier ook de vingerafdruk van God zien in de schepping. Juist aan de hand van dat getal 7. De Nederlandse geloofsbelijdenis benadrukt dat ook, dat in de schepping we God ook leren kennen in zijn majesteit en in zijn wijsheid. Opdat we hem zouden aanbidden, verheerlijken en groot maken. Maar onder ons, ik ben geen wiskundige en ik ben ook geen natuurkundige, die zitten er onder ons of zijn met ons verbonden nu of later, moet dat bij u dan ook meteen iets anders oproepen? De rol van het getal in de schepping. Een getal dat harmoniseert. Een getal dat de maat geeft. Een getal dat later in de schepping ook gebruikt mag worden door ons mensen om de schepping van God te onderzoeken. En hem daarin te verheerlijken en groot te maken. God geeft met eerbied aanknopingspunten in zijn schepping, zodat Adam en Eva, als ze straks de opdracht krijgen om de aarde te bebouwen, te bewaren, te onderzoeken, te ontginnen, ook vanuit de schepping aanknopingspunten meekrijgen om Gods scheppingswerk verder te ontginnen en vorm te geven. Ik wil afsluiten deze eerste avond met een paar hele concrete geestelijke lijnen naar u en mijn leven. In de eerste plaats deze lijn, en dat zingt eigenlijk al de hele dag door mijn hoofd heen. Wie is als Gij, o Heere, o God der lege scharen. Nog los van de vraag of u de Heere personen kent in het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Maar bent u wel eens overweldigd door de majesteit van God in de schepping? En daarvoor hoef je echt niet alleen naar de Alpen. Dat begint al in je tuintje als je door je knieën gaat. En de harmonie ziet. Ook in deze tijd van het jaar. In de kleuren die we zien. In de bosranden. Het harmonieert met elkaar. Het is op elkaar afgestemd. Alsof de grote schepper van hemel en aarde met een groot penseel aan het schilderen is voor onze ogen de majesteit van zijn werk. De tweede lijn, dat is ook de troost in het Bijbelboek. Als God aan het begin van alles staat, dan staat hij gelukkig ook aan het begin voordat de zondeval plaatsvindt. We zullen straks, als Genesis 3 aan de orde is, daar al wat stiller meer bij stilstaan. Maar dit moet al vanavond duidelijk zijn. God staat aan het begin. En hij laat het niet los. Hij draagt het. En wanneer door het toedoen van onze opstand tegen God alles in een chaos veranderd is, ligt die chaos nog steeds in de hand van deze God. Het loopt er niet overheen. Het ontglipt hem niet. Nee, hij staat aan het begin. Laat dat een troost voor u en mij zijn. Ook wanneer u nog worstelt met de vraag of u de Heere mag leren kennen en je worstelt met je schuld en met je zonde. God stond daarvoor en hij was het voor. Hij is het begin. De derde lijn. Vanaf het allereerste moment wordt dus duidelijk in het Bijbelboek Genesis dat de Bijbel de eenheid benadrukt tussen schepping en herschepping. Tussen het scheppen van God en het verlossen van God. Wanneer wij van onze kant terugkijken en ook die zwarte bladzijde in de schrift Genesis 3 op onszelf proberen te laten inwerken, dan ervaren wij een kloof die door ons toedoen en waar wij verantwoordelijk voor zijn geslagen is tussen God aan de ene kant en ons leven aan de andere kant. Maar vanaf Genesis 1 vers 1 laat de Heere sprekend zien dat de dragende grond onder die kloof de eenheid van Gods handelen is. Wat voor ons een kloof is, is voor God met één woord te overbruggen. Hij spreekt en roept de dingen tevoorschijn die er niet waren. Dan zit ik meteen ook bij de laatste lijn. En dat is het aanbidden van God. Want dat is toch de bestemming. God te aanbidden in zijn grootheid en in zijn majesteit. Daarom begon niet alleen God te spreken in de schepping. Maar daarvan getuigt het schrift geworden woord van God vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel van. Dat deze God aanbeden wil worden, niet om wat hij heeft gedaan in de eerste plaats, maar om wie God in zichzelf is. En dan daalt de schrift opeens heel laag af. Al kun je misschien nog niet eens zo helder en zo duidelijk in je leven zien wat de Heere voor jou heeft gedaan. Maar het beginnend geestelijk leven begint niet met de vraag wat heeft God voor mij gedaan. Maar begint met de aanbidding van wie God is. Ook al sta je er voor jezelf nog helemaal buiten. Maar dan gaat een mens goed van deze God denken en hem groot maken om wie hij is. En dan zeg ik er maar in één adem achteraan. Dan sluit ik ook af. Kijk. Aan dat begin staat deze God. Amen. We zingen eerst een psalm. Dan krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. We zingen psalm 90 vers 1. Psalm 90 vers 1. Allereerst mijn excuses dat dit iets later is geworden. Het is voor mij ook een beetje aftasten van wat is de goede omvang van zo'n lezing. Dus dat leermoment neem ik mee naar huis. Zijn er vragen? Ja.
Dat woord wat u noemde van schepper.
Bara.
Dat is het woord wat u zegt dat het niet gewoon hoe God schept.
Ja.
Is daar het kenmerk van dat het uit niets is? Is dat het belangrijkste in de hand? Of is het er meer van schept God nu nog steeds? En zal u daarmee datzelfde woord moeten gebruiken?
Aha. Ja, de vraag. Ja, goed dat je dat zegt, ja. De vraag die haakt in op een moment in de lezing waarin ik stilstond bij het woord scheppen. En ik zei toen, het woord dat hier wordt gebruikt, dat is bara. En dat is een uniek woord. Wat maakt dit woord nou uniek? Omdat op alle plaatsen in het Oude Testament het alleen van God wordt gebruikt. En dan is het de vraag, hoe geeft God betekenis aan dit unieke woord? En dan moet je eigenlijk twee dingen opmerken, namelijk allereerst dat het woord wordt gebruikt voor het scheppen uit niets. He, bijvoorbeeld hier in Genesis 1. Maar ook in Jesaja 45 bijvoorbeeld, vers 9 en 10, is het de Heere die dat woord gebruikt en dan eigenlijk teruggrijpt in dat gedeelte op Genesis 1. God schept daaruit niets. Dat is het eerste. Het tweede wat dit Bijbelboek of wat dit woord benadrukt is het onverwachte, het onvoorziene, het verrassende, dat wat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Bijvoorbeeld een totaal onvoorziene situatie, waarin de Bijbelschrijver direct er ook de vinger bij legt, hier is God scheppend bezig. Hij schept letterlijk geschiedenis door in te grijpen, hè, buiten de berekening van mensen om. Nou, dat zie je eigenlijk ook gebeuren in Genesis 1. Het is onvoorspelbaar wat God gaat scheppen. Vanaf het begin heeft hij de regie. Niet alleen in dat wat hij schept, maar ook het moment waarop hij schept. Hoe hij vervolgens alle dingen op elkaar gaat afstemmen in de loop van die 6 dagen. God is daar aan het handelen, vrijmachtig en soeverein. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van het woord. Ja, ja, is het een antwoord op uw vraag? Ja. 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 Ja, dat is de vraag of de opmerking is eigenlijk, de Heer heeft ook aan mensen gaven gegeven, kunstenaar, muziek, hè, literaire gaven, schrijven bijvoorbeeld, waarmee mensen iets nieuws creëren, zeggen wij dan, hè, creëren. Ik gebruikte dat woord een keer in Amerika en toen werd ik direct op mijn vingers getikt. Dat mag je in het Engels niet zeggen van mensen. Dat is only God. Ik wist, klopt dat of niet? Ja, dat klopt. Nou, ik wist dat niet. Dus ik was in een samen theoloog en dat ging meteen helemaal mis. Maar goed, dat is hier de taalbarrière, hè? Taalcultuur. En. Ja, en toch zullen we ook zien straks, hè, vooral bij Genesis 2, waarin de Heer ook gaven geeft aan mensen, dat dat van een andere orde is. En dat de Bijbel dan ook andere woorden gaat gebruiken. En wat je ook merkt in de Bijbel is als het om bijzondere gaven gaat, denk aan de mannen die door de Heer werden uitverkoren om de tabernakel te maken bijvoorbeeld, dat direct gelinkt wordt met de geest van God. Het is de geest van God die mensen die gaven heeft gegeven om te kunnen, nou, creëren, zeggen wij dan in het Nederlands. Ja, is dat een antwoord op uw vraag? Ja? Ja. Ja, wat je, dus u haakt aan op de opmerking van in de beginnen. En ik legde toen uit dat, nou ja, God aan het begin van de schepping staat, aan het begin van de tijd van de aartsvaders enzovoort. Eigenlijk, als je het zo kort wil samenvatten, kun je denk ik het beste zo doen dat alles uiteindelijk te herleiden is tot die ene mond van God. Alles begint met het spreken van God. En niet alleen in de schepping, maar denk ook bij de roeping van Abraham in Ur der Chaldeeën. God riep Abraham. Hij riep hem. En dan zie je ook weer opnieuw dat benadrukken van het spreken. Nou, aan Mozes. En zo roept God de geschiedenis tevoorschijn. Maar stuurt God ook met zijn stem de geschiedenis. Dus is het woord van God dat eigenlijk alles verbindt. Nou, daar komen we later nog wel op terug als we wat verder zijn in het Bijbelboek Genesis. Maar laat dat ook voor ons tot troost zijn. Het is het woord van de sprekende God. In Hebreeën 12, vers 35, volgens mij uit mijn hoofd, in Hebreeën 12 staat de opmerking: onze God is een sprekende God. Onze God is een sprekende God. En ja, zo leert de Heer zich vandaag de dag ook nog steeds kennen. Sprekend. Sprekend breekt Hij in ons leven. En schept Hij de liefde in ons hart. Ja. Juist een antwoord op uw vraag? Ja? Ja? Ja, zeker.
Heeft
het
ook alles te maken met Johannes 1?
Ja. Ja. Ja, zeker. Johannes 1 is de vraag. Hè? Heeft dit alles te maken met Johannes 1? Ja. En tegelijkertijd zie je dan ook weer voortgang in het woord van God, in de heilsopenbaring. Namelijk doordat Johannes in vers 14 zegt: het woord is vlees geworden. Dus het woord verbindt schepping en herschepping met elkaar. In Jezus de mens. Ja. En dat is ook het eerste wat dan opgetekend staat in het Johannes-evangelie. Als hij verschijnt onder de mensen. Ik heb daar een keer een kerstpreek over gehouden. Eerste woord van de Heer Jezus is: wie zoekt gij? In het Johannes Evangelie. Dan hoor je zo in een keer Genesis 3 doorklinken. Wie zoekt gij? Waar woont gij? In dat tweegesprek, ja. Dus het woord spreekt, maar het roept ook een reactie op. Ja. Dat is een antwoord op uw vraag. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Hè? Dan mag je ook zeggen dat heeft de Heer in de schepping gelegd. Ja, ordenen. En op het moment dat iemand vastloopt in het leven, ook psychisch vastloopt, is dat het eerste wat gedaan wordt. Back to the basic. Hè? Gewoon ook heel concreet je dagelijks ritme gaan ordenen weer. Hè? Ja, ja. Ja, maar goed, daar komen we nog allemaal op wat de Heer in de schepping heeft gelegd. Dat is ook iets van het beelddragen van God zijn, ja. Ja. Dat is meer dan alleen maar de drieslag die we meekregen op de catechisatie. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar zit veel meer achter, maar dat komt later wel. Ja. Ja. Andere vragen nog? Ja?
Ja, die zijn
45 over de schepping zelf. Jesaja 45 volgens mij. Ja? Aha. Ja. Nou, hoeveel tijd heb je? Nou ja, wat je in Jesaja, laten we dat maar even opzoeken dan. Dus in Jesaja. Ik zal meteen even de exacte plaatsen bij, want ik deed net even uit mijn hoofd en mezelf kennen, dan kan het wel eens misgaan. Jesaja 46 was het, zie je? Jesaja 46, en dan zegt de Heere in vers 9 en 10. In dit hoofdstuk maakt God een vergelijking tussen de afgoden aan de ene kant en zichzelf aan de andere kant. En dat doet de Heer aan de hand van het woordje dragen. Dus afgoden moet je dragen, maar de Heere draagt. Dat zie je in vers 4. En dan leidt de Heere als het ware het volk weer terug naar het begin. In vers 9 en 10, en hij zegt dan: gedenk der vorige dingen van oude tijden af dat ik God ben. En er is geen God meer, er is niet gelijk ik. Die van de beginnen aan verkondig het einde van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En dus wat de Heer hier doet in dit Bijbelhoofdstuk is eigenlijk de eenheid benadrukken in dit hoofdstuk. Zoals hij gehandeld heeft in de schepping. Hè, door de dingen tevoorschijn te roepen die er niet waren. Op diezelfde wijze aldus de Heer heeft God het volk tevoorschijn geroepen. Toen het er nog niet was. Hè, tevoorschijn geroepen uit de ellende van Egypte. Dus in die zin zie je inderdaad dat in de Bijbel sprake is van een parallel in Gods handelen. Zowel in de schepping als ook in het volk Israël. En het Nieuwe Testament borduurt daarop voort. He, door de kerk ook te zien als een schepping. Ja, denk aan de brieven van Paulus en Petrus, waar dat heel sterk wordt benadrukt. Gij zijt herschapen in Christus Jezus tot goede werk. Ja, ja, dank voor je vraag. Andere vraag. Dan heb ik een vraag aan u. Het is voor mij altijd even een beetje afstemmen. Was ik te volgen? Of ging ik te snel? En als je niet durft te zeggen, dan app je het maar. Nou, dan hoor ik dan wel of er komt er wel langs. We zingen tenslotte een psalm. En dan gaan we naar de koffie of de thee. Psalm 103. Daarmee sluiten we de avond af. 103 vers 10 en 11. 103 vers 10 en 11. Ik zal u voorgaan in gebed. Heere, schenk ons eerbied en eenvoud in het luisteren naar uw woord, in het leven voor uw aangezicht en wanneer we verkeren voor u in de stilte van de binnenkamer. U verscheen aan Elia niet in het geluid van de donder, nog in het geweld van een orkaan, maar u kwam tot hem in het zuizen van een zachte stilte. En toen sprak u. Geef dat wij u zo ook mogen kennen, uw stem ook mogen leren herkennen, zodat we in eenvoud ook in de praktijk van het dagelijks leven erkennen wie u bent, als de grote koning van hemel en aarde, die omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook een getrouwe God en Vader voor uw kinderen kan en ook wil zijn. Dat u met ons zijn als we deze plaats verlaten, bescherm ons, breng ons op de plek waar we naartoe gaan, schenk uw zegen over het dagelijks leven, als ook met het oog op de zondag die wacht. Geef ook zometeen nog goede ontmoetingen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis en laten we de kostrook helpen met het opmaken van de koffie.